De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees daar uit Hebreeën 12 nog één vers voor. Namelijk vers 22. Hebreeën 12 vers 22. Daar spreekt het woord des Heeren aldus, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende God, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot zover. Ik weet niet of wij dit gelezen schriftgedeelte ook in het geheel kunnen overdenken, maar ik heb dit vers voorgelezen als een kernvers uit dit schriftgedeelte. Omdat, we hebben allemaal waarschijnlijk al begrepen, nog eens gaat de apostel de heerlijkheid van de nieuwe bedeling stellen tegenover de heerlijkheid van de oude bedeling. Gaat hij, en daar letten wij dan op, nog ook op, gaat hij nog eens hier de tegenstelling of tegenstelling, de uitnemendheid ons laten zien van Sion boven Sinaï en van het hemels Jeruzalem boven het aards Jeruzalem of de tabernakeldienst. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Vorige week hebben wij gelet op vers 14 over dat najagen naar de vrede met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. De daar direct opvolgende versen sluiten daarbij aan. Ze horen daar nog bij, want die vrede die genoemd wordt, die wij ook hebben genoemd als een vrede met God en met elkaar, die vrede houdt niet in een vredigheid. Er is een verkeerde soort van vrede. Dat is niet de echte vrede. De echte vrede is, zo zou je dat woord vrede tenminste naar de oorspronkelijke betekenis ook wel mogen omschrijven. De echte vrede zou je dus kunnen noemen een situatie waarbij de zaken op hun plaats staan. Een situatie waarbij de zaken in evenwicht zijn. Dat bedoelt het woord, onder andere, bedoelt het woord vrede. Daarom is vrede, of wordt vrede, niet in de eerste plaats bepaald door al of geen oorlog. Maar vrede wordt allereerst bepaald daardoor of de dingen op hun plaats staan. Nu kan er, als er sprake was over vrede, om die na te jagen, die ook zijn uitwerking heeft in het midden der gemeente, zou de gedachte kunnen postvatten bij de Hebreeën ten onrechte, maar zou de gedachte kunnen oprijzen dat, nou ja, dat wij kost wat kost de vrede moeten bewaren. Dus wat wij dan onder vrede verstaan, ook al staan de dingen niet op hun plaats, al is er geen evenwicht, dat is dan toch maar om den lieve vrede wil, op die manier een soort vredigheid zouden kweken. Kijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Er staat in de Bijbel, houdt vrede met alle mensen, zoveel in u, waar immer mogelijk is. En je zou ook kunnen zeggen, ja, je hebt nou eenmaal dingen die wij kunnen noemen hoofdzaken. Je hebt zaken en je hebt bijzaken. Vaak is een bijzaak kan je zeggen, is de lijn van het woord van God zo, dat je om een bijzaak, ja, de vrede niet mag verstoren. Maar bij zaken ligt het dan weer wat anders en bij hoofdzaken natuurlijk helemaal. En u zegt dat toch zo als, ja, niet als aanvulling, maar dat we niet verkeerd van die vrede zouden denken. Zegt hij dat het jagen naar de vrede en naar de heiligmaking, naar de Heere Christus en zijn gemeenschap, dat laat ik u verder rusten, hebben we verleden week overdacht, dat dat tevens inhoudt het toezien op elkaar. Het toezien op elkaar. Dus niet het elkaar bespioneren, daar gaat het nou niet over. Geen spijkers zoeken op laag water. Niet in de lijn van heb je dit gehoord of heb je dat gehoord. Maar het kan in de gemeente zo zijn dat duidelijk zichtbaar is dat één of meerdere verachteren van de genade van God. Je zou dat ook, ik heb dat woordje verachteren ook wel menigmaal gebruikt bij de behandeling van de Hebreeënbrief. Dat is natuurlijk ergens een beetje een ouderwets woord waarvan je de betekenis soms wel aanvoelt, maar die je, ja, die je nou niet direct zou kunnen omschrijven. Je mag het woord eigenlijk zoals het bestaat, zo mag je het ook omschrijven. Achterop raken. Het oorspronkelijke woord heeft enigszins de betekenis van te laat komen. Te laat aankomen. Zodat, dat vul ik dan even aan hoor, zodat de bedeling is net afgelopen, de uitdeling. En de uitdeling die is net naar huis. En de mensen zijn ook naar huis met het uitgedeelde. En je komt eruit en je bent te laat. Misschien dat jullie denken, ja man, maar je legt toch altijd zo sterk de nadruk op het onherroepelijke, het onweerstandelijke en het gewisse van dat welbehagen God. En hoe moet je dat dan in overeenstemming zien? Voor mijzelf is dat niet zo'n probleem. Juist, omdat dat welbehagen van God zeker doorgaat, bemerken wij ook in de schrift dat de vermaning, de waarschuwing gaat ook door. Als al een vader, tenminste, als hij bij zijn positieve is, zijn kind nou niet echt verdrinken. Dat is natuurlijk vreselijk erg, dat kan ook, maar laten we dat even buiten de schouw laten. Hij zal dat niet doen. Maar het zou wel kunnen wezen dat hij zijn kind is boven het water houdt, of een keer het kopje onderduurt. Begrijp je? Wanneer hij een kind iets ziet doen wat niet mag, dan kan die vader onmiddellijk ingrijpen. Hij kan ook even toekijken totdat het kind zichzelf een stuk op de vingers kreeg. Met de hamer of met wat dan ook. Maar wanneer een vader dat doet, dan is dat natuurlijk ergens, dat voel je wel aan, een soort pedagogiek. Dan kun je dat hele woord van God uit de verband gaan trekken. Maar ik hoop dat we dat mogen verstaan. Kijk, je kunt dit allemaal zo uit de verband gaan trekken, dat de hele prediking het karakter draagt van hoe krijgen we nou de prikken in leven? Hoe krijgen we nou dode mensen, Hoe krijgen we die nou aan het lopen? En hoe krijgen we nou, ik gebruik even die terminologie, die onbekeerde mens, hoe krijgen we die nou eens in de onrust? Dan wordt dan zo breed mogelijk, wordt dat uitgespannen. En vaak, of vaak, wie zou kunnen zeggen, zonder enig resultaat. Natuurlijk, er is wel eens wat onrust, maar het gaat er weer over ook. Nou moet je dit zo proberen te zien. Dit woord valt in de gemeente van God. Dat zou kunnen blijken dat in die gemeente huichelaars, hypocrieten zijn. Dat zou kunnen. Dat ook in die gemeente, dat daar openbaar komt, het is niet al Israël, wat Israël genoemd wordt. Maar het gaat even om het uitgangspunt. En ik hoop, want dat is zo'n belangrijke zaak, die veel misverstand kan voorkomen. Kijk, dat woord komt in de gemeente. Gods eeuwige verkiezing, die komt in de tijd, in de praktijk van het leven openbaar. Door woord en geest. Hoe komt het nou, zou je zeggen, dat deze man deze mensen zo hard aanpakt, de Heilige Geest, zo bestraft? Hoe kun je dat nou plakken tegen een dogmatische, leerstellige achtergrond? Zou je zeggen, nou ja, je kan ook zeggen van, Jacob heb ik lief gehad en Ezau heb ik gehaat. Hoef je nou van die man niet te gaan zeggen van die Ezau, dat hij een moereerder was en een onheilige en dat hij alles dus aan zijn geest heeft enzovoort. Dat hoef jij helemaal niet te zeggen. Dogmatisch. In de Romeinenbrief zegt Paulus dat de pottenbakker heeft macht over het leven. En wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Als de verzet oprijst, de twist bij de mens, waarom dit en waarom dat? Dan snijdt Paulus dat af. Maar in datzelfde woord wordt ons ook de andere kant getoond. Hoe gaat het nou hier op aarde? Hoe gaat het nou in de gemeente? Gaat dat nou zo dat deze of gene die heeft het bewustzijn, omdat hij een stem of wat ook heeft gehoord, van dat hij uitverkoren is? En iedereen heeft daar zo zijn bepaalde kenmerken voor vastgesteld, waaruit hij denkt of hoopt uitverkoren te zijn? Nee, zo niet. Het gaat op een heel andere wijze. Het gaat door middel van de prediking van het Heilige Evangelie. Het gaat om de verbinding met de Heer Jezus Christus, door God zelf gewerkt, door zijn woord en geest. Aan de ene kant wordt er natuurlijk vreselijk tegen de uitverkiezing geschopt en daar heb ik geen lust in. Om daar diep op in te gaan, dan denk ik, hè, het lijkt wel of dat de mensen gewoon bang zijn om het te noemen. En dat ze alles op haren en snaren zetten om toch die mens ook maar een aandeel te geven. Daarin, in de zaligheid en in het zalig worden. Ik laat het persoonlijk rusten, dat zegt mij niet zoveel. En aan de andere kant, wat zien we aan de andere kant? Dan zie je dat de mens ook met de uitverkiezing zijn eigen graf vraagt, net als de Joden. Ja, voor het grootste deel de vaststelling, wij zijn uitverkoren. De inhoud van hun geloof was dat je uitverkoren bent. Dat je Abraham's zaad bent. Dat je erfgenaam bent. Dat er zeker als je je best deed, alle hoop was op het eeuwige leven. En Jezus die dat doorzag, die zei ja, maar dat klopt niet, vrienden. Dat klopt niet. Mag een mens dan niet blij zijn met zijn uitverkiezing? Ook met die uitverkiezing dat hij mag zitten onder het eeuwige evangelie. Jazeker. Dan mag hij nog, hè. De Heer heeft zelf tegen de discipelen gezegd, verblijft u dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens? Maar niet op die manier. Ik ben uitverkoren. En tegen de Heer Jezus zeggen, gij hebt de duivel. En dan komt Jezus in de praktijk en dan zegt hij, dat klopt niet. Want inderdaad, jullie zijn wel Abrahams kinderen. Naar het vlees. Maar het gaat erom, ben je nou ook Abrahams kinderen naar de geest? Nou, Abraham die heeft verlangd naar mij. Naar die ene die komen zal. Hij heeft verlangd om mijn dag te zien. En die heeft hem gezien door het geloof. Die Abraham die heeft zijn wens verkregen. Maar nou ben ik er. En nou zeggen jullie dat ik de duivel heb. En dat ik dat klopt niet. Al zeg je op je sterfbed nog tegen je eigen, ik zeg het niet met mijn woorden, gelukkig dat je een uitverkoren bent, maar dan ben je het niet hoor. Daar ben je nog niet mee in het eeuwige leven. Nou, in de gemeente. Nou kun je in de gemeente bijvoorbeeld, ja, dan tref je nog een veelvuldig aan. Ik vergeef me deze wat bredere toelichting. Het staat er wel in verband mee. Zeer zeker. Maar kun je een gemeente, kun je bijvoorbeeld benaderen als ongelovige, onbekeerde mensen, leden van de bank. Als je volkskerk nastreeft, dan ligt dat natuurlijk gelijk al voor de deur. Dan denk je aan de brede en de smalle gemeente. Hè? De honderden, duizenden soms die in het boek zijn ingeschreven. En dat kleine aantal wat dan daadwerkelijk nog naar de kerk komt, daar loopt al een lijn door, een zichtbare lijn. Maar goed, wij zijn niet in die zin van dat kerkidee. Van als we maar dit zijn, of als we maar gedoopt zijn, of noem maar op. Wij zijn meer van de idee, graag of helemaal niet. Maar niet dat dat boek vol krijgt, met name in de kerk. Dat heeft geen zin. Als je nou geen volkskerk in die zin nastreeft, maar dat je van God bewust bent dat je de boodschap mag brengen en horen van dat heilig evangelie. Komen daar mensen bij elkaar? Hoe is nu de verhouding van dat woord tot die mensen? Is dat nou hetzelfde bijvoorbeeld als een soort evangelisatie? Dan zeg ik nee. Nee, of goed is niet. Evangelisatie is ook een dienst. Maar ik bedoel, in de kerk wordt wel het evangelie verkondigd, maar je kunt het toch niet gelijk schakelen met een of andere evangelisatie. Wat dan? Ja, als je nou gaat zeggen, bijvoorbeeld, nou ja, Jan is bekeerd en Piet is bekeerd. En wat ik vroeger tegen mijn oud-oom zei, hè, die begon met 11 mensen in Sliedrecht, geloof ik, toen hij daar kwam. Toen hij uit het kerkverband was dan. En toen zei die ouderling, die dacht dan nog wel eens te zeggen, ja, als het volk ieder maar is. En mijn oud-oom vond dat nooit zo'n aangenaam te zeggen. Als het volk die er maar is, want die denkt, ja, ik hou het de kerk vol dat natuurlijk. Ja. Je zou kunnen zeggen, is die trant, nou ja, dat volk die dat hebt, dat dan niet zo nodig. Ja. Wat krijg je dan? Dan krijg je een situatie waarbij het eerst de grond voor de vermaning weg. Gegraven heb. Ik maak bijvoorbeeld van de belijdenis, maak ik een soort belijdenis van het geloof dat een ander gelooft. Of ik maak van de belijdenis bijvoorbeeld een belijdenis der waarheid. Want ja, anders, ja, wat moet je anders beginnen? Dat er misschien wel niemand meer die belijdenis doet, als je gaat zeggen, ja, maar het is belijdenis van geloof. Moet je er geen potje van maken en een achterdeurtje gaan zoeken voor de mensen. En je mag belijdenis doen, je bent zo oud, ja, ergens zit je fout. Dat voel je wel aan. Nou ja, dan ga je dat belijdenis der waarheid doen, zo gezegd. En dan stel je eigenlijk ook dan onder de kerkelijke vermaningen terug. Als je kwam te misgaan, in leer of in leven. Wat moet je nou? Als je nou vaststelt dat een mens doet, op welke grond moet je die mensen dan vermanen als ze zich misgaan? Ja, je kunt zeggen, vrees God en houdt zijn geboden, dat betaamt alle mensen. Tuurlijk, dat is waar. Maar dat is wel waar, maar daarmee vrezen alle mensen God nog niet en houden ook niet zijn geboden. Je voelt aan dat er ergens vaak in onze godsdienst een kronkel zit. Zo vinden, ik was toen een poosje terug nog eens een soort enquête, 50% of 49% van een bepaald blad vindt het een zeer bedenkelijk teken als er veel avondmaalgangers zijn in een gemeente. Die zien dat als een achteruitgang. Ja. Voor hetzelfde geld kun je het omdraaien en zeggen, ik zie het als een zeer bedenkelijk teken als er weinig avondmaalgangers zijn. En dan niet beginnen bij die mensen, maar bij die dominee. Die dan in zijn waarneming nog niet zo afgezakt is, dat er wat meer avondmaalgangers komen, die dat tot een teken maakt van zijn echtheid. Dan vraag ik me af, als dat nou zo, als je nou in zo'n situatie is, wat ben je dan zondags aan doen als je zo staat te lamenteren tegen die onbekeerde mensen en tegen dit, op grond waarvan doe je dat? Grond waarvan, dat kan alleen maar op grond van God werken. Maar als je eerst vast gaat stellen. Oh, is het droevig, geen kruimeltje leven af. Wat ben je dan aan het doen? Dan lijkt het wel of dat de mens bezig is om een heleboel lijken nog wat leven in te blazen. Want ja, ze moeten toch maar luisteren. Want het is toch zo'n voorrecht om God te vrezen naar de verboden te wandelen en al die dingen meer. Daar kun je wel wat voor rekenen. Dan zeg ik, nou ja, laat dat aan de moralisten over. De mensen voor wie wat beschaving bij komen brengen. Maar is dat nou de boodschap in de gemeente? Ik zeg niet dat in die gemeente allemaal zulke goede mensen zijn. Dat kun je uit de brieven wel beter merken. Maar waarop grijpt de Heilige Geest en de apostel? Waarop grijpt hij ze vast? Niet in de zin van, oh, ik heb altijd dan gedacht hoor, dat jullie maar lid van de bank waren en... Ach, dat het meest maar praat was en... Want ik, ja, als ik jullie leven zo schade sla, denk aan de Corinthiërs en zo. Nou, dan weet ik wel genoeg hoor. Als je durft te zeggen dat met genade gepaard kan gaan enzovoort enzovoort. Voor mij kan de plank erop. Nee. Ondanks alles grijpt hij je vast. Op die ogenblikken en die tijden die er geweest zijn, waarbij ze openlijk die naam hebben beleden, die God geopenbaard heeft onder de hemel. En daar rijdt hij op terug. Je zou zeggen, hij haalt eerst die grond niet weg in die zin, want dan heeft hij geen grond meer om te vermanen. Hoopt ze om wat te evangeliseren. En daar hoort de vermaning dan ook bij. Hè? In het opzien dat de Heere God de mensen nog een oor wil geven om te horen. Maar je voelt aan hè, dat de apostel ook in zijn benamingen van de gemeente. Zijn stelling is niet, jullie zijn allemaal uitgekoren, dat geloof ik zeker. Want dus laat me niet zo druk maken. Ook niet, jullie zijn niet uitverkoren, dus laat me niet zo druk maken, want je bewijst wel met je handel en wandel dat er niks van deugt. Nee, hij grijpt altijd weer terug op de dingen die God gedaan heeft. En als hij moet constateren dat er blijkbaar ook dingen gehuicheld en gelogen werden, dan is hem dat tot macht. Maar dan geeft hij het als het ware nog niet over. Dan geeft hij liever aan de Satan over, opdat de geest behouden zou mogen worden. Opdat nog zondaren door het oordeel heen gerecht zouden mogen worden. Voel je wat ik bedoel? Ik bedoel dit. Wij staan erachter. Wij zeggen. Ja. Dat was een verworpene. Dat was een verworpene. Die was niet uitverkoren. Dat kunnen wij makkelijk zeggen, ja. Maar stel nou eens voor. Dat je toen geleefd had. Was niet Esau Jacobs broeder. Dus dicht bij elkaar, een tweeling. Was Esau niet van dezelfde vader en moeder? Aan wie de Heere zich zo grotelijks had geopenbaard. Met zijn verbond en woorden. Dat toch zo. We lezen wel dat de Heer tegen Rebecca gesproken had. Paulus trekt dat scherp door eerder kinderen geboren waren. Maar of dat ook in de praktijk zo geweest is, dat heeft betekend voor Esau. Oh ja, ze hebben altijd al gezegd dat God gezegd heeft dat ik ben maar een verworpen. Dat geloof ik niet. Daar geloof ik niet van. Dus die man, die jongen en die man, heeft onder diezelfde openbaring van God geleefd. Van zijn genade, van Gods ontferming, die is ook vermaand geworden. Die is ook gewezen geworden op kwaad en op de overtreding. Juist omdat het een kind van hem was, niet van de buurman, maar van hem. Je voelt wel aan, dat is nou juist. De mensen zeggen wel eens, ja, die prekerij bij jullie was al lijdelijk en dit en dat en, maar dat is niet waar. Het is eigenlijk net andersom. Ik ben ervan overtuigd, waar de Heer zijn woord geeft te prediken, daar gaat het met onze rust niet al te best. Als ik zo aangenaam, ik onbekeerd gemeentelid als het ware, ik kan toch nog met aangenaamheid luisteren. Als de vonken erachter is, bijvoorbeeld over die vrome mensen, over dit of over dat, weet je wel, dan gaat dat toch. Maar als het nou nog persoonlijker wordt, en de boodschap komt, er wordt bij mij, bij jou aan de deur gerammeld. Dan zeg je, hoe oud ben je nou? Ja zo, je bent een gedoopt, ik zie altijd in de kerk, ik jou eens wel verder. Hoe lang hing je nou op twee gedachten? Dus kijk, dan wordt de mens die altijd maar zijn mond vol heeft, hoe onbekeerd dat is, die wordt nog wakker. En er begint iets te knijpen. Ja, maar ho, hij wijst gelijk de confrontatie af. Hij zegt, ja, hij hoeft met mij niet te praten, want ik stem eerlijk toe, hoor. Ik ben eigenlijk nog een eerlijk man of vrouw, want ik ben onbekeerd. Dus, we kunnen over de waarheid praten in het algemeen, dat mag je nog wel met me doen, maar kijk uit, niet te persoonlijk worden. Daar heb je geen reden toe, als ik nou zei dat ik wat was en dat ik wat ben, en dat ik toch hoop dat ik ook bekeerd ben en erbij hoor. Dan had je alle reden om ook met mij iets te praten. Maar je hebt er zeker nooit wat van me gehoord. Nou, laten we dan maar niet verder gaan. Zo gaat het. Zo gaat het. En als dan degene die het graag nog een gebedje wil doen, of dat je alsjeblieft nog bekeerd mag worden, dan gaan we in goede vrede nog van elkaar heen. Wat is die dominee toch een aardige man. Je hebt nou echt hart voor een onbekeerd mens. Zo gaat het. En dan praktiseer ik er ook niet over om daar weg te lopen. Omdat in principe het is allemaal zo goedkoop. Al die ernst is vaak zo goedkoop. Maar als ik in mijn ingewand geraakt word, dat ik een vijand ben, een tegenstander, of dat ik buig met erkentenis voor God, dat ik zo'n doemeling ben, en dat nogthans bij zijn poort mag blijven liggen, dan mag ik van mij lijdelijk zijn. Heere, raap u me alsjeblieft op die vagebond. Dan zit je niet slecht. Maar vaak komt uit, ja, maar zo is het niet. De mens wil toch op die derde weg, wil hij staande blijven en gesteund worden. En nog een bemoedigend woordje op de koop toe. Maar de klem dat ik vandaag, ik die niet geloof, vandaag God de Vader tot een leugenaar maakt. Daar wil ik niet aan. Want dan krijg ik het benauwd, dan breekt het zweet me uit. En dan begin ik tenslotte te schreeuwen. Zeg jij dan wat ik doen moet? Je zegt zelf dat ik niks kan doen. Wat moet ik dan beginnen? Zeg het dan. Dat begint de zaak als te breken. Ik vind dat niet zo erg hoor. Persoonlijk. Nee hoor, ik vind het helemaal niet erg als een mens begint te razen en te tieren. Want dan denk ik, nou, misschien is de ontknoping wel dichtbij. Misschien is het wel heel dichtbij. Hij is in ieder geval wakker geworden. En misschien komt er straks achteraan. O God, wat ben ik toch een ellendeling. Wat ben ik toch tegen u aan het vechten. Maar wil me maar verbreken. En in stukken maken wat voor u niet wil. Dus, kijk, dat is nou de praktijk van het leven. De praktijk van het leven in de gemeente is niet... Ach, mocht hij nog maar eens bekeerd worden. Nou, je kan nog hoor, je leeft nog hoor. En ja hoor, je zit er elke zondag nog onder hoor. Dat is de praktijk niet. Nee, dat is nou echt, dat noem ik nou een verkeerde leidelijkheid. Terwijl men met een beschuldigend vingertje rondloopt. Oh, die leer die maakt van die leidelijke mensen, want wij liggen er toch uit. En er is dan niks meer, je kan je hart ook niet meer openstellen, nou wat kunnen we dan wel nog? Zo praten ze. Maar ik heb het meegemaakt dat de rollen omdraaien hoor. En zei, wat zegt u dan? Dan zal ik u eens noemen hoe de waarheid is. Maar de mensen die verschieten van kleur, want ze voelen het vuur, de brand van het woord, God. Dat kent geen compromis. Dat kent niet die vredigheid. Als hij dan zegt, wat, je hebt nog nooit anders dan dierbaar evangelie aan je laars gelapt, man. Durf jij eigen nog een voorstander van de waarheid te noemen? Durf jij nog te mouwen over een preek, of jij het er mee eens bent of niet, of wat dan ook? Durf je dat nog, kijk er alsjeblieft uit. Ik zou veel liever me bedanken. Dan doe je minder kwaad met je zoon. Je maakt het heilige evangelie tot een bespotting. Oh, maar ja, dat hoeven ze niet te zeggen. Want al die geesten die vertrekken toch met de noorderzon. Eerlijk waar. Want de mens zoekt toch het plekje waar die goed zit. Kijk, en dat is altijd het bedrieglijkste. Ik denk wel eens, als je nou nijdig wordt, of je begrijpt er niks van, en dat je zegt, nou, of dat je onrustig bent, of dat je zegt, misschien, nou, ik ben er helemaal niet mee eens, dan moet je niet weglopen. Dan moet je wachten. Dan moet je wachten. Want het gaat niet om dat kereltje dat daar staat te praten. Het gaat om God die in zijn woord ons het vuur na aan de schenen legt. Om wie God gaat, die niet op een afstand gebleven is, maar die in ons vlees en bloed gekomen is. En die nog in de schrift tot ons komt. Nee, denk alsjeblieft, het gaat om God. Het gaat niet om mij. Misschien denk je, dat kun je makkelijk zeggen. Nou, ik zal eerlijk zeggen. Denk je, ik heb, als ik in de Bijbel zit te lezen, de next stukjes die ik gewoon oversloeg. Nou, daar spreek ik nooit over. Nooit. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ik bang was voor mijn eigen hart. Voor mijn eigen hart. Omdat ik dacht, als ik het zo zou verklaren, zoals hier staat, mensen, mensen, dan ga je jongen. Maar God drijft de mens erheen. God die erboven staat door zijn woord, die zegt, sta jij dan maar met beschaamde kaken en dat je wel weg wilt kruipen. Maar mijn woord, dat zal bestaan. tot in eeuwigheid. Daarom zegt hij, als je denkt, nou, heb ik je aardig gezegd, en je denkt misschien aan je eigen of aan een bepaald persoon, dan ben je toch in de war. Want dan zeg ik, vergeet niet, dat woord oordeelt in de eerste plaats ook mij. Ook mij. Kijk, wat is nou de bedoeling van dit alles? De bedoeling is dit. Je kan dit hoofdstuk zo ver gaan veralgemenen. Wij begint te brullen, o onbekeerde medereizigers, hoort toch eens wat hier staat. Bekering nog tot op dit ogenblik, want het kan nou nog. Je kan ook de kant uitgaan dat je zegt, ja mensen, kijk, voor de uitverkorenen heeft dat niet zoveel te betekenen, want die kat zit wel goed. En je zit er ook naast. Er altijd naast. We blijven even vasthouden. Vader heeft een gezin. En in dat gezin, daar zitten allerlei figuren. Maar ze zijn allemaal zondaren. De jongens en de meiden. Zondaren. Ik kan niet echt zeggen. Ja, maar is dat nou wel een echt kind? Of is die maar... Dat kan ik niet zeggen. Ik kan alleen zeggen, als ik kind ben, ben ik het alleen ook maar uit genade en door aanneming. Want er is maar één natuurlijke zoon van God. God uit God. En ik kan alleen maar door adoptie kind zijn. Maar die vader die komt in dat gezin en die stelt orde op zaken. De een krijgt een draai om zijn oren en de ander die wordt een poosje in de kast gezet en een derde die krijgt misschien wel eens een pluim. Getrouwe dienstknecht. En dat weet je niet. Maar zo werkt vader. Ik kan niet zeggen. Hij zegt ja, maar dat zegt hij tegen die en niet tegen die. Dat kan ik niet zeggen. Nooit niet. Want als ik dat ga zeggen, dan zou ik zeggen tegen vader, vader maak je nou met hem maar niet zo druk hoor, want hij, je weet zelf wel, je zal er wel achter komen dat hij geen echte. Kijk, je voelt wel aan dat gaat niet. Nou, als je dan een gezin hebt, hè, hier op aarde naar het vlees, dan weet je zelf al, tenminste niet allemaal, gelukkig niet. He, je hebt ook daarin allerlei soorten van mensen. Het zijn allemaal zondaar, allemaal booswichten, maar de ene is een stukje erger dan de andere, laat het zo zeggen. He? Nou, dan weet je zelf al, als je een gezin hebt, he, dan weet je zelf al hoe het gaat. De ene heeft dit karakter, de ander dat. De ene is zo hard als een spijker en de andere is zo overgevoelig, he, die kan niks hebben. Enzovoort. Eigenwijs, je ziet het, je eigen... Veel in terug. Maar in dat gezin ben jij, ja, laten we zeggen, min of meer aan het werk. Nou, zie nou, zo is de gemeente. Zie nou, zo is de gemeente. God komt in zijn gemeente. En dan kan ik me geen zorgen maken, tenminste, geen zorgen maken. Wij verzekeren ons aangaande u betere dingen met de zaligheid gemengd, zegt de apostel. Maar mijn uitgangspunt kan niet zijn. Nou, dat is een met voor die onbekeerde man. En dat is een pluim voor die bekeerde vrouw. Dat kan niet, dat mag niet. Dan heb je natuurlijk wel alles tegen, want een mens heeft alles mee om hoger op te komen. Net als Petrus die bij de heidenen zat, totdat er een paar joden in de buurt kwamen en toen ging hij daarmee praten en wijzen. Heeft de mens alles mee in godsdienstige leven. Hij zoekt de beste plekken. Nou kijk, en als we nou dit Hebreeën 12, wat diep en diep ingaat. Als we dat niet nou te grabbel moeten gooien in het algemeen, als een opwekking aan onze onbekeerde medereizigers. We maken het ook niet krachteloos door te zeggen, ja, maar ja, hij kan er wel wat van die Esau zeggen, maar dat hoeft hij ook niet te doen, want Nou ja, die man die kon ook niet anders hoor. Dat was een verworpene, die Ezau. Ze zijn maar over ophouden. Op alle manieren zitten we fout. Maar zoals hier geschreven staat, zo is het echt. Al kan ik het geen eens goed uitleggen. En toch weet ik dat het zo is. Dit is het echte. Dit is de praktijk. Zo gaat het in de gemeente. Dat was ook in ons midden, lang geleden ook, maar goed, vergeet niet, verhitte dingen meegemaakt. Dat je zegt, tjonge, de broeders van hetzelfde huis. Dat er een wortel van bitterheid. Maar ik heb ook gezien dat de man, die misschien nooit zoveel achting of achting zoveel vertrouwen had, dat is ook menselijk hoor, in of dat die medebroeder nou wel echt een bekeerde of een gelovige was, dat de zaak wel zuiver was, dat die partij zei, toen het uit elkaar begon te barsten, ach broeder, doe dat niet, doe dat niet. Blijf toch bij ons. Het heeft mij een diepe indruk gemaakt. Dat je weet dat twee mensen niet helemaal op dezelfde lijn liggen. Misschien elkaar ook wel een beetje wantrouwen. En dat er dan één. En dat heeft hiermee te maken. Dat er één niet zegt van, ik heb het nooit zo vertrouwd dat dat bij jou wel goed lag. Hè? Maar dat hij zegt, broeder, blijf toch. Doe dat niet om de traan. En dat is de weg. Toeziende. Die vrede houdt niet in dat het altijd er even vrede gaat toegaan. Want die vrede moet niet de vrede zijn ten koste van de waarheid. Ten koste van het heilig woord van God. Die vrede, die houdt niet in van, nou ja, als jij zo denkt, vooruit maar hoor, dat kan ook nog wel goed wezen. Nee, dat is nou juist voor de buitenmens zo onuitstaanbaar in het woord van God en in het christelijk geloof. Dat kent eigenlijk nooit een compromis. Dat zegt, dat komt met een proclamatie. Niet zo is het, zo zou het kunnen wezen, of laten we er eens over denken samen, maar het woord zegt, zo is het. Buiten Jezus is er niks. Buiten genade is er niks. Nou zijn we allemaal Adamskinderen. Dan zegt de apostel, nou, die nou de vrede met Christus mag zoeken, de heiligheid van hem mag zoeken, om in de olijfboom te blijven. Kijk, we moeten wat naar elkaar. Kijk dan naar elkaar dat we niet te laat komen. Ja, er zit een, dat we niet verachteren, dat we niet, zo zou je het ook kunnen lezen, vervreemden. Vervreemden. Ja, dat kan toch? Ergens kan het niet. Ergens dogmatischer, ja, maar dat kan nooit. De Heer kan zijn kinderen wel voor een tijd. Ja, maar daar werken wij alweer vanuit een bepaald schema. Maar je moet met de praktijk, met het woord, de praktijk van het leven ingaan. En dan zie je dat er heel wat heiligen, die de naam hadden, en het getuigenis hadden, en het woord hadden, die je ten onder hebt ingaan. En waar het heel anders mee ging als je ooit zou kunnen denken. Misschien juist wel omdat we vergaten dat wij onderweg zijn. En het laatste oordeel ligt voor ons. God, de volmaakte recht. En wanneer we die kant uitgaan van dat onaanzakelijk. Oh, zeg niks van die man. Zeg niks van die vrouw. Kijk uit op, je bent een aanrander van het volk. Dan ben je bezig om het volk om zeep te helpen. om het volk de afgrond in te sturen op die manier. Daar gaat dit niet meer op. Toeziende dat niet iemand verachten, vervreemde. Van de genade, God, we zijn er van die vreemde mens. En je kan zeggen, ja, hoe kan iemand die nu iets van de genade gesnaagd heeft, wat al niet kan? Laten we daar alsjeblieft over ophouden, wat de praktijk van het leven kan opleveren. Maar ik weet wel, dat wanneer wij ons uitgangspunt hebben, oh ja, maar dat is er eentje hoor. Dat, nee, daar hoef je niet aan te twijfelen, ik zal het in zijn schoenen stoken. Daar kom je bedrogen mee aan. Dat is niet de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. Mensen, kijk naar elkaar. Dat we niet achter gaan lopen. Ja, maar het is toch niet datgene die loopt? Nee, blijf standvastig bij de genade. Bij het onbewegelijk koninkrijk, bij de Heer Jezus Christus. Alleen, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken, dat is een woord van uit de reden van Mozes. Dan heeft hij het over een man of een vrouw die afgoderij gaat bedrijven. Met de gedachte dat de zaak toch wel in evenwicht zou kunnen blijven. Dat er toch wel vrede zou kunnen zijn, al komt er een Baal bij en een Astaroth en noem maar op. Maar Mozes zegt nee. Je moet echt niet denken dat dat kan, want dat loopt mis. God zal het straffen, God zal het bezoeken. Een wortel der bitterheid op dat spruimen. Zit er dan zoveel onkruid in ons? Precies. Precies. Er zit zoveel verschrikkelijk veel onkruid in ons. Dat als vandaag de grond nog zwart ziet bij wijze van spreken, zie je morgen geen zwarte grond meer van het onkruid. Dat moeten wij weten. Waarom moeten wij dat weten? Dat we er niet te makkelijk over denken en niet denken van, nou ja, man, ik ben gelovig, ik ben christelijk, ik ben dit of ik ben dat. Maar dan rekening moeten houden dat elke dag en elke week de wijze spreken het maaienzien van God eroverheen gaat. Begrijp je? Want het zaak zit erin. En juist als ik denk, nou, zit met mij toch wel aardig goed. Dan kijk ik niet naar die grond meer. Vergeet ik dat het gedichtsel van mijn hart alleen boos is van die jeugd af. En net in mijn tevredenheid over mezelf schiet het onkruid aan alle kanten omhoog. De wortel der bitterheid. Mozes noemt het alsen en gauw. Alsen, misschien heb ik dat in de tuin staan, je moet er niet te veel van nemen. Vroeger maakten ze een drank van in Frankrijk. Maar dat mag niet meer, want als je te veel van krijgt, dan kost het je je leven. Een wortel der bitterheid die opeens opspruit. In die afgoderijen. In dat buiten de Heer Jezus Christus iets oprichten. Ergens op het rand. En dat er dan beroerte komt. Hè, en dat velen daardoor verontreinigd worden, aangestoken worden. Misschien wel als ze op een verkeerde manier gaan praten en zeggen, hey, moet je toch eens kijken naar zijn akkertje. Wat een bitterheid en dit en dat. Hij ook niet van hem gedacht, hè? Dan begint die wortel der bitterheid bij velen verontreinigend te werken. Toezien is heel wat anders. Toeziende is elkaar geestelijk te zien toch een arm geven en zeggen, ja, kom mee. Weet je dan niet dat de Heer het alleen doet. Ja, juist, de Heer doet het alleen. En daarom, als je daarvan begint af te wijzen en af te zakken, dan wil de Heer ook moeilijk werken en moet de een tegen de ander zeggen, kom mee joh, we zijn er nog niet. We zijn op weg. Je moet mee. Want God heeft je hier gebracht. En God wil ons ook verder brengen. Blijf niet stilstaan. De Heer Jezus zei, denk aan de vrouw van Lot. Het werkt zo aanstekelijk, hè? Het werkt aanstekelijker dan de blijdschap. Die bittere wortelen. Soms is de blijdschap ook aanstekelijk. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar dat is een wonder. Dat niet al die mannen de partij kozen van de oudste zoon. En zei je, vader, die vader van jou, nou, dat doet er niks van. Dat is een wonder. Dat ze vrolijk, blijde begonnen te zijn. Ja, dan mag het ook wel eens gelukkiger naar die kant aansteken. Dat niet iemand zei, een hoereerder of een onheilige gelijk Ezel. Die in een schotel spijzen het recht van zijn eerste geboorte weggaf. Want ge weet dat hij ook daarna de zegening wilde beërven. Verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Waarin was Ezau een hoereerder, dat hij tot grote bitterheid en verdriet voor zijn vader en moeder vrouwen uit Kanaan nam. Terwijl de Heer bezig was af te zonderen. Kun je zeggen, waren die mensen dan in Haran zoveel beter? Dat zeg ik niet, maar het was anders. In Kanaan lag het verder weg. De laagheid en de liederlijkheid van de Kanaanieten groeide naar een toppunt of naar een dieptepunt. En hij wist toch hoe het met zijn vader gegaan was, Isaac. Hoe hij aan zijn vrouw gekomen was, hoe de Heer het gezegend was. Hij wist ook dat Jacob ook naar Haran was. Voor een vrouw. Daar iemand te vinden. Maar tegen de uitdrukkelijke wil in, heeft hij boze vrouwen genomen die tot een bitterheid waren voor vader en moeder. Dus dat is iets als voereren. Dat is erg een voererij. Misschien niet zo letterlijk zoals wij het, wat wij eronder verstaan, maar ergens was de daad van het trouwen met die vrouwen. Een verbreking van de bemoeienis van God. Een openlijk uitspreken. God, ik ruil je voorlopig in voor deze vrouw. En meer dan. Dus het was van God af hoereren. Ja, het is scherp gezegd met Pater, een hoereerde of een onheilige. Waarin was die onheilig? Om onheilig te kunnen zijn, zou je zeggen, moet je toch ergens wel geheiligd zijn? Ja, hij droeg het teken van de besnijdenis, net zo goed als Jacob. De Heer had hem ook kapot gezet. Maar dat was in de praktijk, nogmaals, wij staan erachter, wij kunnen misschien nog andere dingen aanvoeren, maar in de praktijk van zijn leven zei hij, schop eruit. De mensen hebben hun mond altijd vol over Jacob, dat was zo, bij Ezau was het zo'n lieve heilige jongen bij Jacob vergeleken, maar klopt niet. Jacob was een oprecht mens, vol met stinkende gebreken. En die nogthans, God voor God is. Moet nooit vergeten. Want anders zit je toch zo weer op het Pelagiaanse spoor. Hè? En dan die mooie, prachtige, lieve jongen. Hè? Lang zo erg niet als Jacob, want dat was toch wel een slemiel bij uitnemendheid. Maar ja, die heb je God gewoon verworpen. Ja, maar dat is niet de openbaring van de schrift. Nee. De openbaring van de schrift zegt een onheilige. Dat geldt vandaag de dag nog hoor. En hoeveel onheiligen dat God nog kan bekeren, dat weet ik niet. Maar ik kan moeilijk verwachten van een dienaar, van een grote, van een kerkenraadslid, hè, als hij een schop geeft tegen de hele zaak, dat ze zeggen, nou joffie, ach, je weet het maar niet, hè, het zou nog wel eens goed kunnen komen, hoor. Dat ze dat hopen in de hart is het leeg. Maar naar het woord van God kunnen ze alleen maar kwaad profiteren. Het zou ons kwalijk gaan. Dat is het woord van God. De openbare deel van God. Maar weet Ezel, waarin kwam die onheiligheid uit? Nou, dat hij om wat eten en spijzen, toen hij dorst of honger had, het recht van zijn eerste geboorte weggaf. Dan zeggen wij, ja, ja, die man was bijna dood en die stervende man, die zit daar en die zakt in zijn stoel. En oh ja, nou helpt me het toch niet meer en... Als ik nou geen eten krijg, dan ben ik toch weg. Ja, dat is fantasie volgens mij. Als dat het alleen was, maar er is duidelijk uitgekomen in het leven van Ezel. Dat hij er helemaal niks van kent. En dan zijn wij zo goddeloos te zeggen, nou, wat zou je dan ook verwachten hè, van Adam? Dan zei eens iemand tegen me, dat preek je toch altijd zo? Als God anders wil, dan zal het wel anders worden. Nou, daar heb ik geen boodschap voor. En dan zeg ik, nou, ik wou dat je één ogenblik beseft dat je precies op Ezel lijkt. Precies dezelfde kentekenen, precies dezelfde brutaliteit. Tegenover God en de naasten. Maar daar ga je geen discussie meer aan. Want je weet, daarna wilde hij de zegenberg, hij werd verworpen. Want hij vond geen plaats des berouws. Hoewel hij er zelf met tranen zocht. Ja, weer zo'n punt, hè. Zeker niet van, hoor. In zoverre niet, als je werkelijk denkt bij je eigen, oh, zo'n Judas, zo'n Ezel, dat ben ik nou. Dan krijg je weer een beeld, hè, die Ezel die zo spijt van had dat hij dat gedaan had en hij klopt op de hemeldeur, maar de Heere die doet de deur dicht en die zegt, wil niks meer met je te maken hebben. Maar het is weer een foutieve voorstelling. Hij zat in plaats des berouws. Hij wilde de zegening de erf. Welke zegening? Dat hij de baas zou zijn. Niet God. Dat hij de baas zou zijn. Dat hij de belangrijkste man zou worden. En toen die dag draait op hem toe. Hij kwam zo leuk niet hoor, dat Jacob nou de eerste is, hè. Toen probeerde hij, of dat hij zijn vader kon bewegen, dat zijn vader de spijt van zou krijgen. Hij had er geen spijt van hoor, Ezel niet. Hij had er ook geen berouw van. In de zin van, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Zo was het niet bij Ezel. Het was geen arme zondaar die om genade smeekte naar God. Wel nee, dan zou je dat gezien hebben. Dan zou je dat gezien hebben, dat was hem. Dat was alleen, hoe krijg ik alsnog God aan mijn kant, dat God het met me eens is. En dat ik toch die zegen krijg, als ik toch maar heb. En daarom probeerde hij God om te praten. Met schreeuwen, met huilen, met dit, met dat, weet je wel. En hij zei tegen vader, vader, heb je dan niet, heb je nog wel een zegen? Geef mij ook wat. Dat is toch niks in. een droefheid der wereld die de dood werkt. Verder niet. Dus dat hoeven we ook niet op te schroeven hoor. Om te zeggen, die eten, ach, die man die had zo'n berouw en die man die had zo'n spijt. Maar ja, hij vond geen plaats des berouws. Nee, die vond ze niet. God die nam het op een andere manier. Die zegt, nou, de zegen komt waar die wezen moet, bij Jacob. Ik wil dat Jacob het recht van de eerste geboorte krijgt. Is Jacob dan beter? Daar gaat het niet om. God is God. En Ezau? Nou ja, jongen, als je nog enig belang erbij hebt, en je legt onder de schaduw van Jacob en boven alles, onder de grote zoon van David, daar leef onder de schaduw. Je ziet het er nog niet slecht voor uit. Nee? Nee. Nee. Kijk, ik wil het dit mee zeggen. De man is verloren. En gaat verloren. Niet als een vriend of als een kind, maar als een vijand. Als een vijand. Nooit moet je denken in die zin, oh, kijk, oh, dat God nou toch, oh, dit is. Altijd moet je denken, ik ben de moedwillige van achter. Ik heb mezelf van alle gaven God beroofd en mijn eigen in een jammerpoel gestort. En ik wil er nog blijven ook, tenzij. Zeg nou, hoe kan de apostel dat nou in de gemeente doen? Ja, nou, dat is nou maar net. Zo doet de apostel het. Het gaat onder het volk, gaat het over dood en over leven. Leven. En het gaat onder het volk niet daarover dat we zo goed bekeerd zijn en er is geen afval der heiligen en dit en dat. Dat mag tot troost horen, iedere verlorene, dat God ondanks alles vast houdt. Maar daar hoeven wij elkaar niet mee bezig te houden. Wij hebben elkaar voor te houden. We zijn op weg. En de dwaasheid is bij ons. Zie toe, raak niet achter. Kom heen, van buiten die Jezus is geen leven. Naar een eeuwig ziek van kerk. God, dat dat de gezonde gang. Zo ligt het tenminste voor mijn ziel in het woord van God vertaald. En al zijn daarmee echt alle antwoorden niet opgelost. Hè? Eén ding is duidelijk. Het gaat er niet zo goedkoop aan toe in de gemeente God. En er vallen wel eens wat hoge bomen. En er is soms een zeer luid gekraak en geschreeuw. Maar dat is niet zo erg. Het is erger als de doodslucht je tegenkomt. En iedereen gelijk geeft. En niet verder komt dan, ja, het zal nog een wondertje wezen. Hè. Want daar hebben we ons eigen in slaap laten wiegen. Maar het woord van God doet niet. Amen.